massage.
Touché.
Touché met econoom Geert Noels. Telkens als hij een boek uitbrengt, breekt er een crisis los. Er was de financiële crisis na de publicatie van EconoShock in 2008. Nu consulteren we gigantisme om een antwoord te bieden op de coronacrisis. Want de toekomst zal trager, kleiner en menselijker zijn. Dat merk je nu al. Echt sociaal contact blijkt een groot gemis. We vertrouwen enkel nog de groenten van de lokale boer. En thuiswerken is meteen ook goed voor het klimaat. Maar hoe moet het verder? Is er een verband tussen gezond leven en een gezonde economie? En op welke manier houdt hij zijn eigen drukke leven in balans? Dit is Touché met Geert Noels. Een goede middag. Dancing Queen van ABBA. Volgens Rolling Stone is het de grootste popsong aller tijden, Geert Noels. Ben je het eens met Rolling Stone?
Nu wel. Ja. Maar het was heel lang, het werd heel lang als foute muziek beschouwd.
Jij hebt het gekozen, dus jouw mening is bijgesteld.
Ik denk zo tot ergens begin de jaren 80 was het bon ton om ABBA niet goed te vinden.
Ja.
En dan herontdek je dat en dan zie je dat telkens dat er ABBA wordt gedraaid, dat je daar goed gezien van wordt. En dat is toch, denk ik, het enige wat telt. Muziek moet je goed gezien maken of
de vogels,
positief beïnvloeden.
De vogels beginnen ervan te fluiten daar in Emblem bij jou thuis. Nu we toch bij ABBA zitten, kan ik meteen even aan jou vragen wat jij vindt van de Zweedse reactie op de coronacrisis. Daar is de economie en de horeca blijven draaien. Wat vind jij van die aanpak?
Ja, ik vind dat een gevaarlijk experiment. Voor een stuk zijn de resultaten tot nu toe niet slechter dan bij ons. Maar als je zou de situatie alleen in Stockholm bekijken, dan denk ik dat je daar anders zou over oordelen. Ik vind het natuurlijk interessant, omdat ze het helemaal anders doen. En dan kan je de dingen bekijken. Maar wat de Zweedse aanpak toch wel toont, is dat het heel gevaarlijk is om één man verantwoordelijk te maken voor zo'n beslissing. In Zweden weegt die heel sterk op die beslissing. En ik ben daar toch niet gerust in. En ik vind in zo'n situatie moet je altijd een vergissing maken aan de voorzichtige kant. En niet aan de roekeloze kant. Dus ik hou mijn hart vast. En zeker als je de resultaten vergelijkt met de buurlanden, zijn die in feite niet goed.
Ja. Hoe volg jij het nieuws?
Ja, ik denk zoals iedereen, maar proberen ook naar de feiten te gaan zoeken. Dus achter het nieuws, de cijfers,
ja,
die te vergelijken. Ik bekijk het ook met andere experten. Ik stel veel vragen aan mensen die het beter kunnen weten dan ik. En ik kijk ook wereldwijd. Er zijn heel veel landen die het anders aanpakken. Ik probeer het beste van elk land te onthouden en te ontdekken en dan ook hier te communiceren.
Stel dat jij journalist was, hoe zou jij dan verslag uitbrengen over deze crisis? Hoe zou jij communiceren?
Ja, ik ben geen journalist, dus
het is een stelvraag, hè?
Ik weet het, maar het is een moeilijke job. Ik zou het in ieder geval heel kritisch doen. Ik vind dat de eerste reflex blijkbaar in crisisperiode is om te zeggen, ja, nu moeten we even onze kritische bril afleggen en al die dingen zoals en de beste stuurlijst staan aan de wal en dit hoort nu niet. Maar ik denk dat dat juist wel hoort. En zeker als je bijzondere machten geeft aan een regering, dan moet je als pers echt wel heel kritisch zijn, omdat dat zo hoort. Omdat dat ook zorgt dat ontsporingen niet te ver kunnen gaan. Dat er wordt nagedacht, dat mensen de kans krijgen om te zeggen, ja, daar zaten we fout. En dat heb ik gemist. Er zijn wel best kritische journalisten opgestaan gaandeweg. Ik heb bijvoorbeeld gezien wat Joël de Keulaar heeft gedaan. Dat vond ik heel moedig, want in het begin heeft hij zelfs mij persoonlijk wat aangevallen. En ik ken ze wel goed, dus dat was een spannend moment. Maar hij heeft durven toegeven, en dat is zo moeilijk, en ik vraag me af of ik dat zelf genoeg kan doen, dat hij op een aantal vlakken fout zat.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat het moeilijkste is, en daarvoor heb ik ook het meeste respect voor journalisten die durven een bocht nemen en zeggen, oké, misschien moeten we het ook op een andere manier bekijken. Het is een bijzonder moeilijke job, hè. Laat ons dat eerlijk toegeven. Je moet de dingen bekijken en je moet daar dan dikwijls ook nog een oordeel over vellen, terwijl er zoveel onzekerheid is over de feiten. Dit is iets wat ook niet gedocumenteerd was, waar je niet kan zeggen, dit weten we zeker. Maar je ziet dan ook in zo'n periode de goede journalisten wel recht staan en het verschil maken.
Mm-hmm.
En dus, maar grosso modo vind ik dat de media het wel wat kritischer hadden mogen aanpakken en iets te gedwee dingen hebben gevolgd, terwijl je in zo'n periode dat net niet moet doen.
Ja, jij bent zelf heel erg kritisch voor de politiek. Politieke verantwoordelijkheid bestaat hier niet, is een uitspraak van jou. Er zitten veel foute mensen aan de top. Wat je zelf zegt, hè, kritiek geven in volle crisis wordt niet echt geapprecieerd. Vind je het toch beter om dat wel te doen? Vind je dat oplossingen dan sneller naar boven komen?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus zwijgen is niet moedig. En zeker als je overtuigd bent van een aantal zaken, of het nu op economisch vlak is of op maatschappelijk vlak, dan moet je niet zwijgen. Dan moet je je mening geven, zelfs als dat tegenwind geeft. Voor alle duidelijkheid, ik heb heel veel kritiek op een aantal politici. Tegelijkertijd ben ik heel mild over het feit dat zij in een heel moeilijk kader moeten werken. Hè. Dus in een dergelijk systeem, in een dergelijke structuur is het gewoon heel moeilijk werken. Maar daar hadden ze al langer wat moeten aan doen. Ze weten dat die structuren niet werken. Pas die aan. Hè. Als je in een bepaalde omgeving moet functioneren en dat gaat gewoon niet. Hè. De, de structuur is zodanig slecht dat, dat het slechtste in je naar boven komt in plaats van het beste, dan moet je die structuur aanpassen. En dat hebben we heel, heel lang nagelaten. En ik hoop dat corona een moment wordt dat we ook die structuren maken dat het beste in die politici naar boven komt en dat ze niet gedwongen worden bijna om spelletjes te spelen.
We zullen ook een maatschappij moeten opbouwen die makkelijker in lockdown gaat dan wat we nu hebben meegemaakt. We zullen daar beter op moeten voorbereid zijn, hè? Want dit zal nog gebeuren. Hoe zie jij dat?
Wel, dit of andere dingen. Neem bijvoorbeeld een cybervirus. Dat heeft ook de naam virus en is ook besmettelijk. Stel dat we dat hadden gedaan, en er zijn heel veel mensen die daar al heel lang voor waarschuwen, dan konden we waarschijnlijk niet samen op de radio komen. Stel dat het vandaag het internet zou platgaan door een virus, dat zou ook heel disruptief zijn, want heel veel van de oplossingen voor corona hebben te maken met technologie die we nu gebruiken en die 10 tot 15 jaar geleden in de kinderschoenen stonden en die vandaag al zeer goed werken. Dus wij moeten toch onze maatschappij wat robuuster maken dat een schok kan opgevangen worden. En ik denk daar ook, het hele klimaatgebeuren is ook iets wat we te lang uitstellen. Dat moeten we ook sneller aanpakken. En dat is misschien wel het goede aan 2020. We gaan een opmerkelijke verbetering zien in de CO2-uitstoot en in de luchtkwaliteit. En we gaan heel veel metingen kunnen doen die ons helpen om klimaatoplossingen te zoeken. En ik denk dat daar wel heel veel gaat van blijven hangen van wat we nu aan het doen zijn. En dus als er één silver lining is in het coronadrama, dan is het wel het klimaatgebeuren.
Ja, er zijn ook wel wat mensen die zeggen dat telethuiswerken, dat valt best mee. Dat heeft behoorlijk wat voordelen. En niet alleen voor het klimaat, maar ook voor het eigen gezinsleven. Ook het voorstel om de vierdagenwerkweek is in het voetlicht te stellen. Misschien wat meer tijd maken in ruil voor een beetje minder loon. Wat denk je daarvan?
Allemaal goede ideeën tot mensen ook zien dat als je zoiets doet, het niet uitsluitend een plus is, maar dat er ook op een aantal andere vlakken een min zal komen. Bijvoorbeeld naar koopkracht toe of dat men ook meer gaat automatiseren bijvoorbeeld. Dus ik pleit niet zo voor revoluties, maar voor evoluties. En het zal zich wel een stukje settelen tussen de pre-corona en de ideale wereld post-corona. Maar ik denk wel dat we een stap vooruit gaan zetten op veel vlakken.
Wat vind je ervan dat we de zorgsector in crisistijden betalen met applaus?
Ik denk niet dat de zorgsector op dit moment als eerste prioriteit heeft een bonus te krijgen. Ik denk dat zij vooral de juiste tools hadden willen hebben om dat te kunnen aanpakken. Dus de goede middelen. Dus niet zo erg dat je een oorlog moet tegemoet gaan zonder wapens en kogels. Dus die sector heeft heel hard behoefte aan goede tools. En zij zijn niet in die job gestapt om een grote bonus te krijgen. Ik denk anderzijds dat we toch zien dat ze terecht het respect krijgen dat ze verdienen. Maar dat ook andere sectoren dat respect zouden moeten krijgen. En dat gaat niet om betaling en statuut, maar dat gaat gewoon over meer respect tonen. Ik denk aan het onderwijs, maar ik denk ook aan de veiligheidsdiensten en dergelijke meer, dat het voor hen soms heel moeilijk werken is bij gebrek aan respect, niet bij gebrek aan meer financiële middelen of beter betaald worden, maar dat voor hun het moeilijk werken is zonder respect. En ik vind het dus heel goed dat de bevolking heel visueel, ook met al die witte doeken en applaus, hen zoveel steun geeft nu. We'll be right back.
Bon Jovi met Living on a Prayer. Geert Noels, volgens mij moet je dit wel even uitleggen.
Ik heb een aantal keren meegedaan aan de Cape Epic. Dat is een mountainbike race in Zuid-Afrika. Ja. Dat is een meerdaagse koers van een achttal dagen. En de aftelling begon met muziek. En de laatste was dan Bon Jovi, Living on a Prayer. En dus dan om 7:00 ochtends in die kou toe nog, hè, want in de loop van de dag wordt het daar ontzettend heet, sta je dan in je plunje met voor jou 6 uur afzien, niet wetende of je er gaat geraken of niet. En dan voel je even die onzekerheid in jou. En dan word je zo heel klein. En dat nummer dat blijft natuurlijk in je oren kleven nog jaren later.
Je hebt er ondertussen 3 keer aan deelgenomen?
Ik heb 3 keer deelgenomen en helaas de laatste keer niet kunnen uitrijden vanwege een zware schouderblessure. Aha. Maar ik hoop hem ooit 3 keer te kunnen doen en ik heb het gevoel dat ik nog altijd dat zou moeten kunnen.
Ja, want het is inderdaad een heel zware tocht, hè? Meer dan 1000 kilometer fietsje. Tijdens een parcours van 7 dagen of 8 dagen...
Ja, en geen enkele kilometer is gratis. Dus je moet ervoor vechten. Ja. Zowel naar boven moet je vechten, want het is dikwijls heel steil, het is allemaal off-road. En naar beneden ook, want het is heel technisch en gevaarlijk. Het is heel warm, het kan ook heel koud daar worden, het kan hagelen. Het stelt je behoorlijk op de proef, maar je leeft in die week ongelooflijk intens. Ja. Je bent heel intens aan het leven en je ziet elke dag zo hard af. Maar achteraf onthoudt hij alleen de goede dingen.
Ja, en dat doe je samen met een compaan. Je rijdt dat in duo. Klopt. En je bent nog op zoek naar iemand die jou aan kan.
Nee, ik denk dat het ook iemand is die mij aan kan. Want, het is best wel een psychologisch spel ook.
Ja, ja.
Dus je moet elkaar steunen. Het alleen rijden heeft geen zin. Hè, dus je moet samen toekomen. En dat is het psychologische is minstens zo zwaar als het fysische.
Ja, want hoe ver gaat dat? Psychologisch van elkaar afhankelijk zijn.
Ja, je hangt aan een ketting en je ziet af. De ene is altijd toch sterker dan de andere. En dat kan van dag tot dag wat schelen. Dus dat maakt het heel bijzonder, want de meeste van dat soort wedstrijden zijn, dat doe je alleen. Hier is het per duo. Ja.
En de pech van de ander is ook jouw pech.
Is ook jouw pech. Ja, ik heb gezien het jaar dat ik niet heb kunnen uitrijden was Sven Nys en Sven van Toerenhout reden toen samen. En dat was heel knap te zien wat voor een ongelooflijk duo dat was. Mm-hmm. Want vergis je niet, de eerste dag had Sven Nys het bijzonder moeilijk met de hitte. En dat was het Sven van Toerenhout die hem erdoor heeft geholpen. En dat creëert wel een enorme band, denk ik, tussen die beiden.
Ja, wat heb jij geleerd over vriendschap tijdens die tocht?
Dat vriendschappen gebouwd worden, soms gebroken worden in zo'n situatie. Je leert elkaar kennen, je staat enorm onder spanning. Hè. Je hebt je hebt meer band op dat moment met die fietspartner dan met je levenspartner. Mm-hmm. Dus, en zoals je weet, als je met mensen heel intens een lange periode bezig bent, als je met een koppel 2 weken op vakantie bent, dan zijn er ook spanningen. Dus je moet ook in die spanningen nog altijd doorzitten. Maar ik heb daar alleen nog goede herinneringen aan overgehouden.
Ja.
En mezelf toch ook wel af en toe tegengekomen in de zin van, je wil dat allemaal heel goed doen, maar ook je eigen kleine kantjes komen in zo'n race naar boven en die kom je dan ook keihard tegen.
Ja. Zo'n doel voor ogen hebben is natuurlijk wel ongelooflijk om je conditie op peil te houden. Hoe doe jij dat doorheen het jaar?
Ik heb een doel om elke week 10 uur te sporten.
Ja.
Dat betekent een combinatie van lopen en fietsen en nog wat extra erbij te doen. Dat is een levenshouding.
Ja, kan je dat eens uitleggen hoe belangrijk sport in jouw leven is?
Voor mij is het een bron van inspiratie. Dus lange tochten maken geeft je tijd om na te denken. En ik denk dat heel weinig mensen voor zichzelf nog eens tijd maken om de dingen op een rijtje te zetten. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. En je vertrekt met allerlei dingen in je hoofd. En je bekijkt die van 3-4 verschillende kanten in zo'n fietstocht, bijvoorbeeld van 4-5 uur. En je komt gelouterd terug met veel meer relativering. En dat is een heel raar proces, want die eerste 10 minuten van de sport zijn de lastigste. Dan heb je het soms nog koud. Dan is het hele werk tot buiten op je fiets te zien is het zwaarst. En vanaf dat je daar bent, loopt het altijd heel goed af. Mm-hmm. En wat mij ook opvalt, is dat ik in die, in die 20 of 30 jaar ondertussen dat ik sport, dat ik in feite van dat slecht weer niks heb onthouden. Alleen maar de goede dingen, zou ik zeggen. Ja. Ik heb dikwijls in heel slecht weer gezeten, maar ik kan me geen enkele echte slechte herinnering daarvan overhouden. En ook dat is denk ik een leerproces dat we terug moeten leren buiten te komen. Het is daar zo slecht niet.
En behalve het sporten zelf, hoe gezond leef jij?
Wel, ik probeer op voeding te letten en ik drink bijna geen alcohol meer. Maar laat dat uw plezier niet afnemen. Ook dat is een houding, het is een stuk discipline, maar ik voel me daar ook gewoon veel beter bij.
Ja?
Ja, ik denk dat ook het fysieke en het mentale nogal sterk aan elkaar hangt. Als je een goed evenwicht hebt fysiek, dan kan je ook mentaal wat meer aan. Ja.
Wat is volgens jou het verband tussen gezond leven en een gezonde economie?
Wel, er zijn een heel aantal studies ondertussen over gedaan en dat is een heel moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar obesitas is een kwaal, een kwaal van de westerse landen, is een welvaartsziekte zoals het genoemd wordt. Mm-hmm. Blijkt nu ook impact te hebben op corona, omdat alle dokters mij daar zeggen dat mensen met obesitas veel meer de intensive care bevolken. Is een stuk toch iets waar we iets aan kunnen doen. Hè? Dus gezonde voeding, maar ook mensen van jongs af aan, want dat is echt iets wat we moeten doen, van jongs af aan, daar aandacht voor leren geven en hen helpen. Hè? Want het heeft veel te maken met de zin hebben ook in beweging en aandacht hebben voor voeding, omdat de goedkoopste voeding uiteraard niet de gezondste is. En je ziet dat ook dat weer iets is dat in economische termen ook weer de meest kwetsbaren treft. Hè. Obesitas is heel dikwijls iets dat ook bij de armere bevolking voorkomt, omdat zij minder letten op de kwaliteit van hun voeding. Mm-hmm. En dus het is iets waar ik hoop dat het uit de taboesfeer komt en dat we erin slagen ook om van jongs af aan aandacht te geven voor het probleem van obesitas. Strikt genomen, volgens de strikte normen, is 50% van de Belgische bevolking vandaag in de obesitas-categorie.
Ja, dat is enorm natuurlijk. Hè? Ja.
Dat is enorm. En ja, je merkt dat obesitas bijvoorbeeld gelinkt is aan macro-economische problemen. Zelfs, de overconsumptie, ja, dat is natuurlijk een zaak die ook macro-economisch dan uiteindelijk leidt tot current account deficits of ook tot bijvoorbeeld de klimaatimpact. Dus we consumeren gewoon te veel.
Ja.
Dat is ongelooflijk. En dat in de westerse wereld er zo'n abundance is, zo'n overvloed, dat we te veel calorieën innemen, dan gezond is voor onszelf, maar ook gezond is voor onze planeet.
Ja, allemaal mee het gevolg van dat gigantisme dat je beschrijft in jouw boek, want daarin zeg je inderdaad dat heel veel problemen de wereld zouden uitgeholpen zijn als dat gigantisme zou worden ingedijkt. Hè. Onder andere obesitas, maar ook pestgedrag, zelfdoding, criminaliteit, burn-out, luchtvervuiling, vervreemding en ontmenselijking van onze economie. Het is allemaal een beetje het gevolg van die grootse economie op dit moment?
Van overstimulering, want gigantisme is in feite een biologische term van te felle groei door overstimulering van groeihormonen. En dat is denk ik een perfecte connotatie. Het is niet groot dat een probleem is, maar te groot.
Ja. Kwaliteit boven kwantiteit, zijn we daar aan toe?
Ja, dat klinkt natuurlijk heel Pater Verstijlen en Agalef en dergelijke, maar ik denk dat we dat ook in coronatijden wel aan het doen zijn, uit noodzaak. Ik denk ook een stuk na de crisis dat gewoon door het feit dat heel die logistieke lijn die we vroeger hadden gebroken is, dat we veel minder keuze gaan hebben. Dus dat we niet meer kunnen kiezen, bij wijze van spreken, uit 10 tandpastas, maar dat de keuze terug beperkter wordt en dat we dat niet gaan ervaren als een beknelling.
Ja. Jij woont in Emblem. Dat is een klein dorpje bij Ranst, dat volgens mij alleen maar bekend is omdat daar de buitenopnames van FC De Kampioenen plaatsvinden. Ben jij bewust in een klein dorpje gaan wonen en niet in een grote stad?
Ja, dat is heel bewust gebeurd. Ja? Ik ben geboren en getogen in Borgerhout, in Antwerpen. En ik heb altijd een haat-liefde verhouding gehad met de grootstad en zeker met Antwerpen. Dus ik vind het leven hier net tussenin. Lier is een klein stadje, mijn tuin zit in Lier en de voorkant zit in Emblem.
Ah, ja.
En dat is exact mijn dualiteit. Ik ben graag verbonden. Er is een goed station in Lier en je hebt alle faciliteiten, maar ik ben ook graag op de buiten, zoals het noemt. In de rust. Ik zit hier heel rustig en op de fiets ben je onmiddellijk in de natuur. En ik vind een grootstad fantastisch, maar niet te lang. En opnieuw wat beknellend worden als je daar te lang zit. En ik denk ook met corona dat een aantal mensen daar toch wel wat anders zijn terug over gaan denken over leven in de grootstad.
Ja, want ik kan mij inderdaad wel voorstellen dat het leven daar trager, kleiner en menselijker kan.
Ja, de snelheid hier, we zitten maar op 12 kilometer van Antwerpen, is al helemaal anders dan in Antwerpen. Dat zag je de eerste dag dat ik hier kwam wonen en de trein pakte in Lier in plaats van in Berchem. Men liet je voor op de trein.
Ja.
In Antwerpen is het altijd drummen. Dus letterlijk en figuurlijk was het al trager, vriendelijker, menselijker.
Ja.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you don't you realize Vienna waits for you?
Het is ook voor Billy Joel een van zijn favoriete nummers. Vienna, nummer uit 1977. Geert Noels, het is ook voor jou een favoriet nummer.
Ja, ik heb het ook maar laat ontdekt, want ik dacht dat ik alles kende van Billy Joel, maar dan ben ik die teksten beginnen bekijken, omdat hij dit stevast vernoemt als zijnde zijn geliefd nummer, ja. Zijn nummer 1, ja. Terwijl het nooit een echte hit is geworden. En het gaat over een gesprek tussen hem of de auteur en een kind, zijn kind, om toch een beetje uit bezorgdheid van je bent zo ambitieus, je wilt van alles doen, je bent slim en maar let op, want je gaat jezelf misschien opbranden en wenen zal er altijd zijn, dus neem eens een pauze af en toe. En dat vind ik heel treffend, van af en toe ook eens slow down. Je moet af en toe toch ook tot rust kunnen komen. En Wenen is natuurlijk een heel mooie stad ook, dus dat zit allemaal heel goed.
Hoor ik hier ook de vader spreken tot zijn kinderen?
Ja, ik heb het een paar keer al doorgestuurd naar mijn dochter, die in Londen werkt en woont en nu gelukkig thuis is, bij toeval. Omdat ik me dan soms zorgen maak. Ik ben natuurlijk heel fier dat ze het zo goed doet en dat ze zo gedreven is. En ze heeft het allemaal zelf moeten doen. Ze heeft er heel hard voor moeten vechten.
Wat is er van haar geworden?
Wel, ze werkt op London School of Economics in het research departement dat Grantham noemt. En ze doet dan klimaatonderzoek, de impact van klimaat op economie. Maar dat is een heel harde wereld. En ook niet te onderschatten hoe de mannelijke wereld jonge dames enorm kunnen krenken en fnuiken en proberen onder de knoet te houden. En dus ze moet wel heel sterk zijn om dat vol te houden. En daar heb ik een enorme bewondering voor, maar soms ben ik ook heel ongerust.
Ja, wat is er dan al gebeurd dat je je bezorgdheid moest aanwenden?
Ja, de drang om continu verder te doen en nooit op te houden. En natuurlijk, ik ben zelf wel een beetje zo. Want dus je bent tegen jezelf aan het spreken op een zeker moment van je zou die plaats zelf dan ook eens moeten opzetten, wat ik regelmatig wel doe. Maar ja, het leven is zo. Het zit vol met paradoxen die je moet trachten op te lossen en het evenwicht zoeken. En dus ik hoop dat ze luistert, want dat weet ik niet. En dat ze straks nog eens even naar Vienna luistert ook.
Ja.
En wat rust neemt af en toe.
En wat is er van jouw zoon geworden?
Mijn zoon is nog aan het studeren. Die gaat in IT verder. Dat is de beste vriend ter wereld die je kan hebben. Hij is slim, sterk, mooi. Alles wat zijn papa niet heeft. En ik ben er ook ongelooflijk fier op. Dus die komt wel goed.
Ja. Maar als jij aan hen zegt, goh, je hebt nog een heel leven voor je, neem er de tijd voor. Is dat ook de raad die je aan jezelf meegeeft? Je hebt nog een heel leven
uiteraard,
voor je?
Ja, uiteraard. Dat is zo. Hè. Dus je krijgt altijd het idee dat vanaf een zekere leeftijd het leven stopt, en dat is niet zo. Ik zie mijn dingen nu nog doen, ik ben 52, die andere mensen ook zouden moeten doen. Ik ben beginnen leren om piloot te worden op mijn 49ste. Waarom niet? Er wordt veel gezegd, ja, maar daar ben je te oud voor. En dat is absoluut niet waar. Ik kijk enorm op naar mensen die nog ouder zijn dan ik en nog gekkere dingen beginnen te leren en zien dat het...
En waarom wou jij leren vliegen?
Wel, dat was een jongensdroom. Dus er werd altijd gezegd, dat ga je niet kunnen, omwille van je ogen. Dat blijkt totaal niet waar te zijn. En ja, ik heb me daar ingesmeten. Dat is ook weer een avontuur. Hè. Waarom zou je het niet doen?
En waar vlieg je zo naartoe?
Wel, het zal u verbazen, maar ik ben naar Wenen geweest. Hè, dus,
ah, ja.
Dus dat was meteen wel het meest spectaculaire. Het is meestal wat we doen, is vooral... toen ik het leerde op de school, vond ik dat niet juist dat die studenten met verouderd materiaal moesten leren vliegen. En ik vind dat ze dat moeten doen met het nieuwste, het meest moderne, het meest ecologische. En hetgeen dat het meeste gaat aansluiten op hun toekomstige job. En dat zijn geen oude bakken met verouderde metertjes en dergelijke. Dus daar moet het nieuwste van het nieuwste in. En dus wat we gedaan hebben, is op vraag van die scholen een modern toestel gekocht. Een klein, zuinig, hoogtechnologisch toestelletje. En in de week wordt daarmee gevlogen. En in de weekend kuisen we het en onderhouden we het. En dan moeten we het regelmatig ook op onderhoud, zoals een auto. En dan vliegen we het naar waar het onderhoud is. En dat is in Frankfurt. Dus dat zijn goede trainingsvluchten.
Ja.
Maar die hebben purpose. Er zit een doel achter.
Maar je kan ecologisch vliegen.
Dat klinkt raar, maar dat, ja. Het zijn, vanaf dat je in de lucht bent en er zit gewoon een motor in die ook in een auto zit, dus een 2 liter turbo diesel, is dat heel zuinig. En natuurlijk, je moet geen gekke dingen doen, maar het is best wel mogelijk. Het is natuurlijk het laatste dat niet fossiel zal zijn, vanwege de... Ja, de moeilijkheid om batterijen ook nog eens mee in de lucht te nemen. Maar daar is ook wel technologische innovatie in. Dus we kunnen daar nog wel een heel stuk in vooruit. En vliegen is, ja, het is een extra dimensie. Ja. Het is zoals skiën in de lucht. Je ziet het allemaal anders. Het is ook voor mij een heel goede ervaring qua sector. Ja. Het is een sector waar iedereen verplicht wordt om goed samen te werken, elkaar te respecteren in het belang van de veiligheid. En dus iedereen, van het grondpersoneel tot de mensen die uiteindelijk de piloten zijn, werken samen volgens dezelfde regels.
Mm-hmm.
Niemand staat daarboven, iedereen moet die regels respecteren en dat is heel mooi. En dus ik probeer dat in onze sector ook wat binnen te krijgen, dat er meer oog is voor risico, veiligheid en te zorgen dat iedereen ook in respect samenwerkt. Want toen ik les kreeg, zei iemand, een goede piloot is niet degene die... het best al die theorie kent en het best met het toestel vliegt, maar is degene die een goede attitude heeft, die beseft welke verantwoordelijkheid dat hij heeft. En ik denk dat dat in alle jobs zo is. Dat de attitude maakt of dat je die job goed doet. Niet omdat je daarin de beste bent, maar gewoon met welke ingesteldheid wil je een job doen. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Maar nu kan je vliegen, nu heb je dat pilotenbrevet. Daar kan je niet meer van dromen. Wat is jouw volgende droom die je wilt verwezenlijken?
Wel, de volgende droom zal passeren. Hè? Dus die zal voorbij komen en dan moet je erop springen. Dus het is niet zo dat dat allemaal plannen zijn. Een avontuur is iets wat je ziet voorbij komen en waar je open voor staat en zegt dat wil ik wel eens proberen. En misschien dat er minder mogelijkheden komen door corona, maar dan ga je op een andere manier de zaken terug aanpakken. Er zijn elke dag nieuwe mogelijkheden en je moet daar gewoon toch een beetje voor openstaan en niet te veel schrik hebben.
Maar toch is het leven niet oneindig, hè? Dat heb je zelf trouwens mogen ervaren toen je hart liet controleren en dat niet zo positief bleek te zijn.
Ja, dat was een bijzonder moment. Nu, gelukkig bleek dat een foute diagnose te zijn, maar ik zou zeggen, het is voor iedereen een goede leerschool om zo'n moment eens mee te maken dat je wordt geconfronteerd met de eindigheid.
En
dat,
want wat was er zegt, precies aan de hand of wat is er fout gelopen?
Het was natuurlijk, als piloot moet je elk jaar laten testen en dan test men je grondig. Hè. We willen niet dat je natuurlijk in de lucht plotseling een hartaanval krijgt. En de diagnose was dat er wel een hartprobleem was, een ernstig. Maar dat bleek bij een dubbelcheck een foute diagnose te zijn. Maar ik vond dat een heel interessante periode. Omdat als je denkt aan de eindigheid, het eerste dat je doet is achteruitkijken. Dat is niet zoveel niet meer vooruitkijken. En nadenken, wat had ik anders moeten doen? En ik denk dat je best niet te veel regrets hebt. Dat je elke dag een beetje moet denken, als het vandaag stopt, dat je geen puinhoop achterlaat en dat het in orde is. En ik was dus zeer, ik was daar wel redelijk vredevol over, dat het allemaal wel goed zat. Dan zeggen van, en dit zou ik nog allemaal willen doen, is niet het eerste wat je denkt.
Ja, maar ben je bang geweest dat het vroegtijdig zou eindigen?
Nee, het enige dat ik wel bang voor had, is dat ik dat boek niet zou kunnen afwerken. Dus ik ben als een gek in het schrijven gedoken. Mijn echtgenote zegt dat ook, mocht je toen die diagnose niet hebben gehad, dan was in maart het boek niet verschenen. Dan was het later geweest. En dat is inderdaad wel zo. Dus de volgende maanden ben ik heel hard beginnen schrijven om iets dat al heel lang in mijn hoofd zat, om dat een geboorte te geven. Dus dat is wel heel mooi. Er zijn zoveel toevalligheden in het leven. Maar je moet daar aandacht voor hebben, want dat zijn niet altijd toevalligheden. Je moet daarop springen en daar ook naar handelen. En dan komt er altijd iets moois uit.
sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant. Genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden met rot weer en met harde wind te gaan fietsen met het kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.
Maar Boudewijn de Groot met Jimmy. Geert Noels, waarom wou je dit nog laten horen?
Omdat het dikwijls in mijn hoofd speelt als ik op die fiets zit en er is wind en er is regen en ik denk, wat voor een gek ben ik. En dan klinkt die muziek van Boudewijn de Groot met als afsluiter, als hij maar geen voetballer wordt. En daar had ik toch niet genoeg talent voor, dus dat kon niet mislukken.
Ja. Wat ga je straks nog doen? Ga je straks nog fietsen?
Ja, ik ga fietsen vanmiddag. Ik ga toch proberen nog een goede trainingsrit te doen. Hopelijk met wat goede ideeën en het weer, dat zien we wel. Dus dat staat op het programma. Ik heb mijn agenda wat omgeswitcht vandaag.
Ja, goede ideeën, wat kan dat zoal zijn? Waar denk je dan zoal aan op de fiets?
Dat gaat alle richtingen uit. Dat kan een gesprek zijn dat ik ga voeren met iemand, dat ik eens nadenk, hoe pak ik dat aan? Tot het uitwerken van iets nieuws of... Daar speelt van alles bij. Het moment zelf, dikwijls ook, dat je iets ziet en dat je dat oppikt. Ik schrijf nu ook een dagboek rond corona voor iedereen die wil weten hoe dat we daar tegenaan kijken vanuit financieel-economisch oogpunt. Mm-hmm. Daar staat ook wel van alles in. Dus dat komt
daar
ook
denk je ook
wat,
over na. Ja. En dat project dat je eind vorig jaar lanceerde, het project Drawdown, is dat ook iets om op de fiets over na te denken?
Ja, dat was een bijzondere ontmoeting met Paul Hawken, een zeventiger die nog woordvoerder is geweest van Martin Luther King, die een boek heeft samengesteld, ik kan niet zeggen dat hij het heeft geschreven, samen met honderden wetenschappers om tot het punt van drawdown te komen. Dus het punt waar we terug netto carbon uit de lucht halen. En dat is een soort fotoboek geworden, waar elke bladzijde je inspireert rond voeding, maar ook nieuwe technologieën, demografisch aspect, of alle mogelijke grote projecten om tot het punt van drawdown te komen voor de wereld. En ik vind het een goed idee om na te denken in die filosofie rond drawdown België. Wat moeten we doen? Wat zijn grote projecten die ons land zouden kunnen echt doen bijdragen aan dat punt van carbonneutraal te worden? Natuurlijk met corona is het een beetje uitgesteld, een aantal weken. Maar we willen dat op de rails krijgen en proberen een aantal mensen daarin samen te brengen die daarin zonder eigen belang proberen na te denken rond een, misschien geen 100 zoals dat hij het heet, maar een 10, 20, 30 projecten die het verschil kunnen maken, waar wij als België het verschil kunnen maken om carbon neutraal te worden en meer dan dat.
En wat zou het verschil kunnen maken?
Wel, onze footprint is veel groter dan we denken, omdat we altijd kijken naar wat we uitstoten, maar we importeren nogal wat carbon door onze consumptie. Dus onze reële impact is misschien zelfs het dubbele van wat we hier gewoon uitstoten, omdat we nogal wat carbon invoeren via onze consumptie. Dus daarvan bewust zijn, maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe dat we onze oppervlakte gebruiken. Ook daar kunnen we veel meer doen. En dat zijn dikwijls kleine ingrepen. Men lacht soms met van die zaken zoals struiken zetten of nadenken rond het planten van bomen. Maar ik denk dat het onlangs nog Bart Somers was die het lanceerde. Dat zijn eigenlijk geen belachelijke projecten. Die hebben een grote impact. Dus dat becijferen, denk ik, is al heel belangrijk. En te tonen dat de dingen die je moet doen niet uw levenskwaliteit of de economie zullen onderuit halen, maar integendeel projecten zijn die we kunnen exporteren. Het planten van bossen wordt een grote business wereldwijd. En daar zie ik onze grote bedrijven, pas op, geen giganten, maar grote bedrijven, ja, onze baggeraars en dergelijke en onze engineering enorme bijdragen in kunnen doen. In Afrika, in Australië, in het Midden-Oosten. Dat zijn echt grote projecten voor de toekomst.
Ah, tot slot, welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ik zou zeggen, laat ons allemaal ons best doen en proberen toch elkaar een beetje te helpen door die corona, maar dat ook vast te houden. Dus niet te lossen, maar een beetje dat moment vast te houden en te weten waarom dat we respect hadden voor bijvoorbeeld de zorgverleners en dat niet plotseling vergeten als we denken dat het gedaan is.
Ja.
Een stukje van dit zou ons moeten helpen tot een betere post-corona-wereld.
Ik heb nog Happy van Pharrell Williams. Op vraag van al jouw medewerkers?
Ja, we hebben een poll gedaan.
Ja?
Dat stak er mijlenver bovenuit.
Voilà. Hier komt het. Door deze wereld Happy van Pharrell Williams. Dankjewel, Geert Noels. Alles wat hier ter sprake is gekomen kan je zo meteen ook nalezen op onze website radio1.be. Daar vind je ook de platenlijst en de podcast. En volgende week praat ik over het leven met een moleculair biologe. Een heel fijne zondag nog. Geniet ervan.
Herbeluisteren. Luister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
De wereld ligt stil. Het is nu aan ons om te beslissen hoe we ze terug gaan heropbouwen.
De toestand is hopeloos, maar niet ernstig.
Vijf columnisten vertellen hoe ze de week beleefden.
Als ik één ding heb geleerd tijdens de ophokpleeg, dan is het wel dat ik telefoneren leuker vind dan videochatten.
De toestand is hopeloos, maar niet ernstig.
Risicopatiënt? Ik?
Ben je gek?
Straks van 5 tot 6 op Radio 1. GR